Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur.
NH Radio. Welkom bij NH Gooi Spreekuur. Het programma van NH Gooi Radio over medische en aanverwante onderwerpen welke we bespreken met experts uit de regio. Mijn naam is Michel Rudolfi en de techniek vandaag wordt verzorgd door onze fanatiek zeiler Roel Meijer. Fijn dat je luistert.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Binnenkort, eigenlijk donderdag 13 juni, wordt de berg Mont Ventoux in Frankrijk voor de 12e keer beklommen door honderden mensen. Met als doel geld op te halen voor de ziekte ALS. Dit wordt gedaan door wandelaars, renners, fietsers en men verwacht ruim 800 deelnemers. Maar wat is eigenlijk ALS? En wat zijn de ontwikkelingen rondom deze ziekte? We gaan hierover praten met neuroloog Perry van Doormaal, werkzaam in Tergooi Medisch Centrum in Hilversum, maar ook verbonden aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Perry, hartelijk welkom in de studio.
Ja, dankjewel dat ik hier kan zijn.
Ja, ik noemde het al in de introductie. Sinds 2021 ben je verbonden aan Tergooi MC en tevens ook aan het UMC Utrecht. Je hebt gestudeerd als arts. Uiteindelijk ben je neuroloog geworden. Waarom?
Ja, neurologie had altijd al iets fascinerends voor mij. Al tijdens de studententijd vond ik het al interessant. Ook een beetje magisch. En wat er allemaal gebeurt met die zenuwen. En gaandeweg je studie kwam ik eigenlijk achter dat het niet alleen magisch en verreweg interessant is. Maar ook gewoon superleuk om met alleen maar een reflexhamer en een stemvork al gewoon te kunnen diagnosticeren wat er met de patiënt aan de hand kan zijn. Een beetje het puzzelen. En dat sprak mij enorm aan. En daarom was voor mij al eigenlijk heel snel duidelijk dat het specialisme is waar ik wat ik wilde gaan doen.
En niet alleen de specialist, je bent er ook in gepromoveerd. Hè? Je bent gepromoveerd.
Ja.
Wat was je onderwerp?
Dus ik ben gepromoveerd in risicofactoren voor ALS. Zowel in het DNA, het genetische risicofactoren, als omgevingsfactoren. En welke factoren daardoor krijgen, waardoor sommige mensen het wel krijgen en andere mensen het juist niet.
Maar nou is neurologie een heel breed ziektebeeld. Waarom juist ALS?
Toen ik begon als student om me te interesseren voor de neurologie, ik studeerde in Utrecht, kwam ik al gauw in aanraking met de onderzoeksgroep van Leonard van den Berg en Jan Velding. Die toen nog, als je het vergelijkt met wat het nu is, relatief klein was. Maar in die jaren daarna is dat echt uitgebouwd tot echt een prachtig bloeiende onderzoeksgroep die groot en breed onderzoek doet met internationale samenwerking. En dat vond ik gewoon geweldig om daar onderdeel van te zijn. Om daar een beetje mijn bijdrage bij te leveren. En dan kom je al heel snel met de patiënt in aanraking. En dat is iets wat me vanaf het begin ook raakte. Dat je de verhalen van die mensen met ALS. Mensen die in onzekerheid zitten of ze ALS hebben. En ook gewoon mensen die al bijvoorbeeld uit families komen waar ALS vaker in voorkomt. Ja, dat zijn hele heftige verhalen. Maar soms ook mooie verhalen. En ik vond het ook wel de uitdaging om hun zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in dat proces. Dus om te kijken wat is er aan de hand, wat betekent dit voor je en wat zijn nou de goede vervolgstappen.
Nou, ben je naast neuroloog en ook gepromoveerd, heb je ook nog een kwalificatie als neuromyoloog. Kan je dat toelichten?
Ja, dus ook de neurologie is tegenwoordig onderverdeeld in kleinere subspecialismen. Je hebt mensen die heel erg op de MS gefocust zijn. Bijvoorbeeld ook dementie, maar een van die onderdelen is ook de neuromusculaire ziekte. Dus de ziektes van het zenuwstelsel in armen, benen. En dat is hetgeen waar ik in verder ben gaan subspecialiseren nadat ik neuroloog was.
Nou is die neuromusculaire ziekte is heel breed. Er zijn ongeveer zo'n 200.000 mensen in Nederland die daaraan lijden. En tegelijkertijd ook 600 verschillende soorten ziektebeelden. Eigenlijk zie ik daar een apart spreekuur voor aankomen als ik dit zo uitspreek. Nou, laten we dan teruggaan naar het onderwerp ALS, want dat is het thema van vandaag voor spreekuur. ALS is een afkorting. Hè? Dat staat voor amyotrofische laterale sclerose. Nou, dat is een hele mond vol, dus ik begrijp ook heel goed dat je dat gaat afkorten. Maar laten, als we dat gaan ontleden, en ik ga even toetsen hoe jouw Grieks is deze tijd. Dan is denk ik, als we dat goed ontleden, deze drie woorden. Dan denk ik dat we ook de kern raken van wat nou precies die ziekte is.
Ja.
Klopt dat?
Ja, dat klopt. Het is al een ziekte die eigenlijk al, ik denk 150 jaar al bekend is. Al aan het einde van de 19e eeuw. Zoals toen alles in de neurologie werd dit ook in Frankrijk voor het eerst beschreven. Door Charcot, een neuroloog. En wat hij merkte is dat er mensen waren die dunnere spieren kregen. Wat progressief was. Dat is het amyotrofische. Hè, dus het dunner worden van die spieren.
Geen spieren hebben.
Precies. Ja. En hij merkte ook dat kwam doordat de zijstrengzenuwen, zoals dat toen heette, het laterale deel van het zenuwstelsel, dat eigenlijk beschadigd was. Dat daar wat meer littekenweefsel, zoals hij toen beschreef, op was. Het is natuurlijk geen echt littekenweefsel, maar van daaruit is die term, sclerose littekenweefsel, ALS gekomen. En daar komt inderdaad al uit naar voren wat het hoofdprobleem is bij ALS. Namelijk het probleem van je spieren, van je spierkracht. Terwijl het geen spierziekte is. Dat klinkt heel gek, maar het probleem zit niet in de spieren. Je merkt het aan de spieren, maar het probleem zit in de aansturing van je spieren. De zenuwen die naar je spieren gaan, die functioneren niet meer goed. Die gaan eigenlijk kapot. En dat merk je aan je spierkracht. Maar het zit dus net een niveau eerder in het aansturingsgedeelte in je hersen- en ruggenmerg. Het centrale deel wat de spieren aanstuurt. En ook in de zenuwen die door je armen en je benen en je romp lopen naar de spieren toe.
Laten we daar dat eventjes vasthouden, want dan gaan we daar zo direct nog eventjes op door. Maar ik wil nog even één stapje terug, want we hebben nu ALS genoemd. Maar deze ziekte kent eigenlijk ook nog andere benamingen, met name in het buitenland.
Ja, ik heb... In Amerika bijvoorbeeld heet het Lou Gehrig's disease, wordt het daar zo genoemd. En dat komt omdat eind jaren 30 van de 20e eeuw was daar een hele grote, echt een van de grootste honkballers aller tijden, Lou Gehrig. Die speelde bij de New York Yankees en in honkbal, ik vind honkbal heel leuk, maar een van de leuke dingen daaraan vind ik ook dat ze alle cijfertjes bijhouden, alle slaggemiddeldes. En wat zij toen zagen is dat deze wereldberoemde, een van de beste honkballers, in eigenlijk een jaar tijd, in home runs, maar ook gewoon in lengte van zijn slag, in het lopen naar de honk toe, steeds slechter ging presteren. En dat was toen groot nieuws. Wat is er aan de hand? En dat bleek dus ALS te zijn. Wat je al eigenlijk terugzag in zijn slaggemiddeldes in het jaar daarvoor. Dat langzaam progressief werd. En toen dat bekend werd, is het in Amerika heel groot geworden. Lou Gehrig's Day is toen uitgeroepen. En dat heeft ook de bekendheid in Amerika enorm groot gemaakt voor de aandoening. En daarom wordt het daar ook wel Lou Gehrig's disease genoemd.
Maar we praten over het exact hetzelfde.
Maar dat is precies hetzelfde.
Ja. Nou zie ik ook wel eens in de literatuur terugkomen MND. Ja. De motor neuron disease. Dat is ook hetzelfde.
De motor neuron disease is een paraplu-term voor de aandoeningen. ALS aan ALS-achtige aandoeningen. Motorneuron is eigenlijk dat hele systeem wat ik net vertelde, van wat stuurt de spieren aan in het centrale gedeelte van hersenruggenmerg en in het gedeelte wat meer daarbuiten zit in de armen en benen. Maar je hebt ook ALS-achtige aandoeningen waar bijvoorbeeld alleen het centrale deel is aangedaan, dat heet PLS, of waarbij puur de problemen zitten in de zenuwen die buiten het centrale deel zitten, PSMA zoals dat wordt genoemd. Dus die MND is eigenlijk een paraplu-term.
Oké, nou je hebt gelijk mijn volgende vraag al beantwoord. Want ik wou inderdaad op die sub-elementen doorgaan. Maar dat betekent dus ook dat je heel goed moet kijken in de diagnose wat precies de oorzaken zijn op het moment dat je de eerste symptomen ziet. Nou, als we het over de symptomen hebben, waar moet ik dan aan denken? Wat zijn de eerste symptomen die je tegen kan komen?
Ja, dat is toch echt die zwakte wat mensen merken. En dat begint altijd langzaam, het sluipt erin. Dus dat begint bijvoorbeeld met iets uit een hand laten vallen. Of minder snel kunnen rennen. Hè, op één been wat minder goed op de tenen kan staan. En dat maakt het ook zo moeilijk. Het begint altijd klein. Maar daarna zie je dat het in de loop van de tijd toeneemt. Dat het naar andere ledematen gaat, die zwakte. Dat mensen ook merken dat ze bijvoorbeeld stijver worden. Of dat de spieren dunner worden. Of Wat zwakke spieren kunnen hebben, is bewegingen in de spieren, fasciculaties. Op zich komen fasciculaties bij 10% van de mensen voor. Als dat gewoon in sterke spieren zit, is dat niet erg. Maar wat mensen met ALS merken, is ook dat die zwakkere spieren, waar ze dus minder mee kunnen, juist gaan bewegen, een soort gaan rimpelen, zonder dat ze daar controle over hebben. En dus dat is ook een van de dingen die mensen vaak merken in het begin. En kom je later in de ziekte, dan zie je dat die zwakte toeneemt. En het probleem kan ook zijn dat bijvoorbeeld de ademhaling, daar heb je echt de spieren voor nodig. Hè? Je bent actief je borstkas uit aan het zetten en weer dichter aan het maken om te ademen. En dat is een van de dingen die mensen later merken, dat het ademhalen moeilijk gaat. Dat bijvoorbeeld dingen als slikken of kauwen moeilijker gaan. En dat zijn ook dingen aan de spieren die je merkt.
Ja, want ik kan me zomaar voorstellen dat als je, zeg maar, een van de eerste kenmerken die je net noemde bij jezelf ervaart. En je valt een keer of het lopen gaat niet zo heel erg lekker of de evenwicht is wat minder. Dat je niet gelijk hier aan zit te denken. En dat je zegt van, nou ja, ik heb een slechte dag, weet je, ik ga weer door.
Ja, en er zijn 100 andere mogelijkheden waardoor je zwakte kan hebben. Hè? Ja. Je kunt even, iedereen kent wel, als je even gewoon een afgeknelde zenuw hebt. Als je net verkeerd hebt gelegen, kan je ook even wat minder kracht hebben. Het kan 100 verschillende mogelijkheden hebben in het begin. En daarom is het in het begin heel moeilijk om het vast te stellen. En is het vaak dat het pas maanden overheen gaan voordat duidelijk wordt dat het dit is. En dus daar zit altijd een soort vertraging in de diagnose. Van maanden die hopelijk met de bekendheid ook wel steeds minder wordt. Maar in het begin is het gewoon niet goed te onderscheiden van andere oorzaken van zwakte.
Nu heb je het over de diagnose. Hoe wordt zo'n diagnose dan uiteindelijk gesteld? Kan je het in je bloed vinden? Zijn er andere methodes? Heb je biomarkers die je kan opvolgen?
Nee, daar zijn we wel goed naar op zoek. Maar het blijft wat we noemen een klinische diagnose. Dus het belangrijkste is, wat vertelt de patiënt? En wat merken wij ook bij het neurologisch onderzoek? En er zijn wel dingen om ons te helpen. Maar het blijft dat wij gaan kijken, zijn er problemen van dat motorische systeem? In het hoofd, in de armen, in de romp, in de benen. En daar kunnen we kijken, zit dat nou in het centrale deel en in dat perifere deel, in het deel buiten de hersen- en ruggenmerg. En daarop baseren wij de diagnose. En daar zijn allerlei criteria voor, maar het is toch ook gewoon een soort ervaring. En het belang dat er ook dus mensen naar kijken uiteindelijk die de diagnose stellen, die het vaker zien. Want het blijft een klinische diagnose. We hebben wel dingen die ons helpen. Dus we moeten altijd bloed prikken om andere oorzaken van zwakte uit te sluiten. Ja. Je kunt ook bijvoorbeeld een MRI-scan maken om te kijken, is het niet toch bijvoorbeeld een groot infarct of meerdere infarcten waardoor dit komt. Of dat er een zenuw gewoon klem zit in de nek. We kunnen een zenuwgeleidingsonderzoek of eigenlijk een naaldonderzoek maken waarbij we de spieren aanprikken. Om te kijken, is daar de bezenuwing nog goed van? Maar dat helpt ons. Maar we hebben geen enkele test die 100% zwart-wit zegt ja of nee.
En zit er dan ook nog een relatie in? Want ik kan me zomaar voorstellen, als dit zo plaatsvindt, dat de tijdslimiet ook een vrij groot is. Hè? Je herkent het in eerste instantie niet. Dan gaan er nog maanden, misschien wel een jaar overheen. En dan kom je uiteindelijk bij de huisarts. En die stuurt je dan door naar een neuroloog. En uiteindelijk ben je eigenlijk al misschien een jaar, 2 jaar verder. Terwijl de ziekte al eerder had. Heeft dat invloed op, zeg maar, de behandeling van de patiënt?
We hebben nog geen behandeling voor de ziekte. Dus we hebben nog niks waarmee we nu kunnen aangrijpen waardoor de mensen beter kunnen worden. Op dit moment, zeg ik daar even heel duidelijk bij. Dus op dit moment maakt dat nog niet uit voor het ziekteproces. Maar natuurlijk voor de mensen zelf wel. Want die zitten al een jaar, 9 maanden, hè, dat is ongeveer de tijd waar de meeste diagnoses gesteld worden, met gewoon klachten die ze niet begrijpen, met ongerustheid. En ja, dat vreet natuurlijk ook aan je. Dus daarvoor is het wel van belang om het proberen zo snel mogelijk te doen. Maar je kunt het nooit binnen een maand of binnen 2 weken hebben, want daar hebben we gewoon nog niet de tools voor om het zo snel te zien. Je moet het ook in die progressie van klachten, dat helpt ons om de diagnose te stellen.
Ja.
Dus daar zit een tijd, gaat een tijd overheen voordat je dat pas kunt zien. Ja. Maar hoe sneller, hoe beter voor de mensen.
Hoeveel mensen hebben ALS in Nederland?
Er komen ongeveer elk jaar 500 mensen bij. En er zijn er ongeveer 1500 in Nederland die dat hebben. Dus dat is ook wel het verschrikkelijke aan de ziekte. Dat je weet dat er elk jaar 500 bij komen. Betekent ook dat er elk jaar helaas 500 mensen ook overlijden met deze ziekte. En als je dat bijvoorbeeld naar het Gooi trekt. Met diezelfde cijfers komen er ongeveer 7 nieuwe patiënten per jaar bij. En dat klinkt misschien niet als heel veel. Maar als je dat bedenkt dat dat jaar in jaar uit erbij komt. En de mensen nog dat het zo'n enorme impact heeft deze ziekte. Ja, ik durf het niet meer echt een zeldzame ziekte te noemen wat je vroeger zei. Mm-hmm. Want je misschien herkennen mensen die luisteren dat ook. Dat als je het weet, als je weet wat het is. Je hebt er misschien op televisie van gehoord. Dat je ineens merkt dat iemand uit de familie of iemand die je kent. Die denkt, oh wacht. Die heeft ook ALS. Dus dan komt het ineens veel vaker, lijkt het voor te komen en herken je het ook meer.
Ja, en je zei net inderdaad, we hebben nog geen behandeling. En je gaf ook aan dat 500 erbij, 500 eraf, helaas. Wat is de levensverwachting van iemand die ALS als diagnose meekrijgt?
Ja, een gemiddelde is ongeveer 3 tot 5 jaar.
Ja.
Maar dat is een gemiddelde en de spreiding daarin is wel breed, ten goede en ten kwade. Dus er zijn ook mensen die nog 10 jaar leven met deze aandoening. Maar er zijn ook mensen, en dan vooral mensen die al beginnen met bijvoorbeeld slikproblemen. En die daarbij kan het ook veel korter zijn. En er zijn nu al wel methodes om een beetje te kijken. Zit je in de misschien wat snellere groep of in de wat langzamere groep? Maar uiteindelijk overlijdt iedereen eraan.
En komt het meer voor bij mannen of bij vrouwen? Of is het ook verdeeld?
Ja, het is iets meer bij mannen. En dat is waarschijnlijk omdat premenopausale vrouwen komt het iets minder voor. Of daar dus ook een risicofactor in zit. Het is een heel interessant iets. Maar als je kijkt, postmenopausaal komt het bij mannen en vrouwen evenveel voor.
Ja. En leeftijd, categorie? Ja.
In tegenstelling tot wat je vaak denkt als je kijkt met wat er op televisie komt. Is het toch ook dat de oudere mensen er meer kans op hebben om het te ontwikkelen. Maar ook daarin zit een enorme spreiding. De grootste top zit echt rond die 70 jaar. Maar er zijn dus ook voldoende mensen van 40 jaar, van 30 jaar zelfs die het krijgen of zelfs nog jonger.
Perry, we hadden het onder andere over de leeftijd en over man-vrouw, waar het allemaal voorkomt. Het woord voorkomen, is ALS te voorkomen?
Dat is natuurlijk de heilige graal. Hè? Want daar zijn we naar op zoek. Dat is ook een beetje het idee van risicofactoren zoeken. Is niet om achteraf te kijken waarom je het hebt gekregen. Maar het is natuurlijk het idee om proberen te voorkomen dat mensen het krijgen. Maar daarvoor zijn we nog echt niet ver genoeg. Dus we weten al bepaalde dingen zoals roken. Dat die een iets hogere kans geven op de ziekte. We weten dat bepaalde delen in het DNA een iets hogere kans geven. Maar waarom iemand het krijgt en de buurman niet, dat weten we nog niet goed. Uitzondering daarop is mensen met de familiaire vorm. Dus ongeveer 10% van de mensen, daar komt het echt in de familie voor. En ja, daar is waarschijnlijk dus echt puur een genetische oorzaak. Dus het oorzaak in het erfelijk materiaal, wat de ziekte veroorzaakt.
En dat betekent dat dat te behandelen is bij deze 10%?
Nee, helaas nog niet. Maar daarin leven we wel een beetje in een spannende tijd hoor. Want er is al 1 medicijn ontwikkeld puur voor 1 van die DNA-afwijkingen. Helaas wel een DNA-afwijking die in Nederland niet heel veel voorkomt. Maar daar lijkt dat wel echt spectaculaire resultaten te hebben. En dat is echt nog vers van de pers, heel nieuw. En daar zit ook nog heel veel onderzoek omheen. En heeft dus voor 99% van de mensen met ALS nu nog geen effect. Maar het feit dat we iets hebben wat voor een deel van de mensen al de ziekte hopelijk chronisch kan maken, in de plaats van dat het steeds verder gaat. Ja, dat stemt mij wel enthousiast en hoopvol voor de toekomst.
Ja, en want dat, we praten nu over een geneesmiddel wat net 2 of 3 maanden geleden is goedgekeurd door de EMA.
Ja.
Is dat dan ook de drijfveer voor verdere ontwikkeling, omdat dit een bepaald aangrijpingspunt heeft? Ik begrijp wel dat dit een DNA, als ik het goed heb, dan gaat het ook over een bepaalde eiwit.
Ja, SOT1. Ja,
precies. Maar is dat dan op een gegeven moment ook zeg maar, de stimulans om te kijken of er nog andere ontwikkelingen zijn die dan misschien niet familiair...
Nou, zoals ik net al zei, er zijn ook genetische afwijkingen die het risico verhogen.
Okay.
Zo is er één heel bijzondere, C9orf72, daar zit een afwijking in dat gen. En dat komt in families voor, hè, dus dat kan echt de oorzaak zijn. Maar wat we zagen is dat het ook bij de mensen waarbij het sporadisch, dus niet in de familie voorkomt, hadden sommige mensen ook die afwijking. Ongeveer in 5% van de mensen waarbij het helemaal niet in de familie voorkomt. Ja, daar zijn natuurlijk nu ook enorm veel onderzoekers naar op zoek. Kunnen we dat ook iets aan doen? En zo kom je steeds een stap verder. Maar om echt puur iedereen, want dat is natuurlijk het idee om puur die ziekte te kunnen stoppen en te remmen voor iedereen. Ja, daar zijn we nog niet. Daar was echt veel meer onderzoek nodig. Zoals dit onderzoek naar meer risicofactoren, naar meer genetische factoren die ook een risico kunnen verhogen. En hoe kun je dat nou net aanpakken? Om te proberen dat verval van die zenuwen tegen te gaan. En dan wordt het natuurlijk wel, als je dat vindt, van belang dat je de ziekte zo vroeg mogelijk opspoort. Want hoe vroeger dat verval gestopt wordt, hoe beter iemand kan functioneren. Maar dat is natuurlijk ook nog echt toekomstmuziek. Maar die toekomst komt wel steeds dichterbij.
Ja, maar die toekomstmuziek, dan praten we echt over tientallen jaren.
Ja.
Hè? Dan, om een beetje ook in perspectief te plaatsen. Tegelijkertijd is er natuurlijk heel veel aan de hand. In het kader van samenwerkingen wereldwijd. Want je hebt hier natuurlijk relatief kleine patiëntengroepen. Dus je moet ook samenwerken om te kijken.
Ja, dat is essentieel hiervoor. Dus er is echt een heel netwerk. Waar ook het ALS Centrum in Utrecht echt een van de grotere spil in is. Waarbij dus internationaal samengewerkt wordt. En gekeken wordt hoe kun je samen tot betere dingen komen.
Ja. Dat betekent dat op het moment iemand hier in het Gooi naar Ter Gooi toe komt, het ziekenhuis, wellicht bij jou of bij jouw collega neuroloog aankomt, betekent ook dat je deze patiënt behandelt? Of is dat dan eigenlijk ook een opmaat naar door te sturen naar het ALS Centrum in Utrecht?
In principe wordt iedereen in Nederland doorgestuurd naar het ALS Centrum. En dat heeft twee redenen. Ten eerste, kijk, als ik iemand in Ter Gooi zie, kan ik al zeker zeggen dat het waarschijnlijk ALS is. Maar je wil ook dat daar gekeken wordt in het ALS-centrum door de mensen, gewoon een soort tweede opinie. Door de mensen die elke week tientallen mensen zien met ALS. Dat is gewoon goed. Maar ten tweede ook om met onderzoeken te kunnen meedoen, moeten ze ook een keer in het ALS-centrum geweest zijn. Dus dat is daarvoor belangrijk. Hoe gaat het daarna verder? Als die diagnose gesteld is, wordt ook de revalidatiearts en eigenlijk het ALS-team superbelangrijk. Dat is eigenlijk de begeleiding in het ziekteproces. Vindt vooral plaats via de revalidatieartsen, fysiotherapie, ergotherapie, logotherapie. Het hele team, wat ook let op bijvoorbeeld voeding. En het heeft ook, dat is wel interessant, er zijn ook onderzoeken geweest. Waarbij ook het hebben van zo'n team in je zorgsysteem ook al een betere overleving geeft. Dan landen waarbij dat niet is. Dus het is heel belangrijk dat de zorg voor mensen met ALS niet stopt bij de diagnose, maar ook daarna intensief verder gaat.
En de rol van de huisarts in deze?
Ja, die is ook heel belangrijk. En dat is ook wel bijzonder hoor, voor die huisarts. Want de gemiddelde huisarts ziet dit 1-2 keer in zijn carrière misschien. Maar moet ineens wel heel veel dingen, komt ineens wel heel veel op de huisarts ook af om dingen te regelen. Dus dat is meer voor de praktische begeleiding aan huis. En ook in de latere levenseindfase is de huisarts ook belangrijk. Maar het is echt als een heel team wat is opgesteld.
Ja. En de nazorg in deze, zijn jullie daar ook nog bij betrokken?
En wat bedoel je met nazorg?
Nou ja, op het moment is de patiënt in een palliatieve fase. Mm-hmm. Dat is ook weer een aparte fase, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar uiteindelijk overlijdt de patiënt. Ja. Welke rol speelt het ziekenhuis dan wel het team met betrekking tot de mensen die achterblijven?
Dus kijk, we zijn er sowieso als mensen er nog iets willen overleggen of hebben hoe het is. Belangrijk is ook, er kunnen ook vragen zijn. Hè? Bijvoorbeeld, goh, wat is dan mijn kans? Of goh, mijn vader of moeder had dit en ik heb een kinderwens. Wat betekent dat? En daarin is ook het ALS-centrum van belang. Maar kan ook hè, bijvoorbeeld in het Ter Gooi kunnen daar gesprekken over volgen.
Ja, en dat was het helaas dan alweer. De laatste vraag van vandaag. Want we zijn aan het einde van het programma van deze uitzending. Dr. Perry van Doormaal. Heel veel dank voor ons gesprek en de interessante toelichting daarvoor en de komst naar de studio. En heel veel succes met de werkzaamheden, onderzoek. Niet alleen in Tegooi, maar ook in Utrecht.
Ja, hartelijk dank.
Morgen wordt de uitzending herhaald om 12 uur. En wil je de aflevering van NH Gooi Spreek u op een ander moment nog eens rustig terugluisteren, dan kan dat. Ga dan naar onze website nhgooinl.nl/gemist. Of ga naar Spotify, want daar vind je onze podcast ook van dit programma. Volgende week, zaterdag, is er weer een uitzending. En dan gaat mijn collega Angelique Verbeek in gesprek met dermatoloog Serge van Rut van het Tegooi MC over huidkanker. Wat is het? Hoe ziet het eruit? Hoe komt het? Wat moet je erop letten? Allemaal vragen. Maar heeft u zelf nog vragen? Dan kunt u daar dat opsturen naar spreekuur@nhgooi.nl. Ik zou zeggen, blijf gezond en een heel goed weekend.